Zou het echt mogelijk zijn dat Albert Romkes begraven ligt in een anoniem graf? Ergens langs de Rijn in Duitsland. Of zelfs in Nederland. Of zelfs in een land rondom de Noordzee. Om die optie serieus te kunnen onderzoeken, spreken we in deze aflevering eerst af met een man die zich zonder meer specialist mag noemen op het gebied van het zoeken naar drenkelingen. Daarna gaan we gericht aan de slag. In de laatste eeuw raakten meer dan 30 Urkermannen vermist op het water. Het waren vissers. Ze verdwenen op de Noordzee. Maar er was één man die mijlenver van zee was toen hij overboord sloeg. Zijn naam is Albert Romkes. Ik ben Jelle Bakker en in deze podcast ga ik samen met mijn collega's van het Urkerland op zoek naar zijn verhaal. Dit is De Verdwenen Stuurman, aflevering 5, Scenario's.
Het donkerde mij het argst te vrezen. Wat is, of niet is, of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raanden. Ik vouw dan weer mijn koude, bange handen.
In 2001 viel een Urker hengelsporter op het Ketelmeer, dichtbij Urk, overboord van zijn boot. Hij verdronk en in de dagen erna werd een enorme zoektocht ondernomen om zijn lichaam terug te vinden. Dat lukte gelukkig. Maar diverse betrokkenen, waaronder familie van de man, concludeerden dat het in Nederland ontbrak aan goede technieken om onder water een lichaam terug te vinden. Het leidde tot de oprichting van de stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen, ook wel bekend als Drechtteam SOAD. Deze vrijwilligers werken nauw samen met de politie en ze worden door heel Nederland ingezet als iemand in het water vermist raakt en er geen hoop is dat die persoon nog leeft. In de ruim 20 jaar dat de organisatie bestaat is ook enorm veel kennis vergaard over de manier waarop lichamen van overledenen zich door het water bewegen. We nemen daarom contact op met Pieter Keuter. Pieter Keuter, welkom. Jij bent van de SOAD. Kun je kort uitleggen wat dat is?
Drechtteam SOAD is een groep van 13 vrijwilligers. 21 jaar geleden zijn we begonnen met het oprichten van een stichting. En ons doel is het terugbrengen van mensen die onder water verdwenen zijn. En nadat een search and rescue is geweest, dus een zoekactie, de persoon niet is aangetroffen, wordt het landelijk team onderwaterzoekingen vaak ingezet. En wij haken dan aan om die te assisteren.
Ja, en dat betekent dat jullie mensen proberen te vinden, zowel in meren, rivieren, kanalen. Dat kan van alles zijn.
Dat kan in principe van alles zijn, als het in de regel maar in Nederland is, soms in België. Niet op de Noordzee, daar liggen onze kwaliteiten niet, daar liggen onze kansen niet. Maar of het verder stilstand water is of stromend water, dat kan allebei.
Ja. En jullie hebben dus ook regelmatig in rivieren gezocht?
Ja. Altijd in combinatie met het landelijk team onderwaterzoekingen. Op basis van hun bevindingen. Als ze hebben gesonard en ze hebben een hit. Dan wil het dan wel eens voorkomen dat het water dusdanig hard stroomt dat er geen duiker ingezet kan worden. En dan wordt onze apparatuur gebruikt.
Ja. En even voor zonder er heel diep op in te gaan, maar de technieken die jullie gebruiken, die waren er in de jaren 60 niet.
Nee, absoluut niet. Nee. Dit is een techniek van ruim 20 jaar geleden. Ja. En daarvoor werden ook wel drechtmethodes gebruikt, alleen op een andere basis. Gaat echt te ver om daar technisch mee in te gaan. Maar in de jaren 60 kwamen ze denk ik niet verder dan een klein ankertje overboord gooien en die weer binnenhalen. En visueel zoeken op zicht.
Ja. Belangrijke vraag in onze podcast is, wat kan er nou gebeurd zijn met Albert Romkes? En vandaar dat ik de casus aan jou wilde voorleggen. We hebben het over een volwassen man die midden in de winter eind januari in een grote rivier, de Rijn, overboord raakt. Wat zou dan een scenario kunnen zijn? Waar hebben we het dan over? Wat kan er dan gebeuren?
Ja, dat is een lastige natuurlijk. Dat is voor mij net zo lastig als voor ieder ander die in deze podcast passeert. Wat kan er gebeurd zijn? Twee opties. Hij kan verdronken zijn. En die kans is natuurlijk wel erg groot. Maar bij een verdrinking kunnen dus je longen vollopen. Dat betekent dus dat je vrij snel, afhankelijk van de waterdiepte dat je afzinkt, er op de bodem terecht komt. Maar het kan ook zijn dus dat er lucht in zijn longen is blijven zitten. Of dat hij kleding heeft gedragen waar nog lucht in zit. En dan drijf je dus of op het wateroppervlak of net onder het wateroppervlak, drijf je dus eerst met de stroom mee. Dat zijn in eerste instantie de twee scenario's. Mm-hmm. Voor zover ik kan bedenken.
En wat is het verschil? Wat maakt het uit of het scenario 1 of 2 is geweest?
Ja, voor de plaatsbepaling zoals wij dat tegenwoordig gebruiken, is dat ontzettend belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, wij willen heel graag een zo klein mogelijk zoekgebied hebben om te zoeken naar de slachtoffer. Dus als je dan weet van, hij is hier ook verdronken en of het water naar stroomt of niet stroomt, dan is heel vaak is ook de kans dat op die locatie ook een slachtoffer gevonden wordt.
Ja.
Binnen een etmaal, stromend water of niet stromend water, is onze ervaring dat, en dan moet je niet op een meter nauwkeurig denken, maar binnen 50 of 100 meter, dat daar dan ook een slachtoffer nog ligt.
Ja. Binnen een etmaal, wat gebeurt er daarna?
Ja, dan gaat het verdrijven. Dan gaat het dus echt wel aan de haal. Dus dan gaat het zich verplaatsen. Dan wordt het verplaatst.
Ja. Ja. En ik heb wel eens gehoord, dat heeft te maken met gasvorming.
Ja, op het moment dat een stoffelijk overschot gaat ontbinden, en daar zijn ook weer allerlei factoren voor van belang, maar dat het gaat ontbinden, dan krijgt het lichaam drijfvermogen en komt het los van de bodem. Tenzij het natuurlijk vast zit ergens aan. Maar in principe komt het los van de bodem en dan gaat het dus met de stroming gaat het mee. En stroomt het niet, dan komt het boven water en dan op die plaats.
Ja. Hoe snel stroomt zo'n rivier, de Rijn?
Ja, ik hoorde toevallig vanmiddag dat de IJssel die stroomt vandaag, of deze week, 4,5 kilometer per uur. Het zou mij niet verbazen als de Rijn zeker die snelheid had in 1961 op die bewuste dag.
Mm-hmm. Ja. En dat betekent dus, als je drijfvermogen hebt, dus meteen of na een etmaal of nog iets later, als je drijfvermogen hebt, dan kun je dus heel ver komen.
Ja, tenzij je obstakels tegenkomt. Of onder water vast blijft zitten. Maar goed, als je daar niet vooruit gaat, als je dus geen obstakels tegenkomt, ja, een eenvoudig rekensommetje is natuurlijk dat je, 75, 80 kilometer minimaal kunt afleggen. En dan gaat het echt hard.
Per etmaal.
Ja.
En nu een vorige gast van onze podcast zei, Albert, die zou zomaar op de Noordzee geëindigd kunnen zijn. Vind jij dat ook een reëel scenario?
Ja, ik weet niet op basis waarvan. Dat zal op zijn eigen gedachten zijn, maar als ik de afstand zie, dan denk ik van nou, nee dat lijkt me niet.
Ja.
Dat lijkt me niet.
Want wanneer houdt het op? Je gaat drijven, je maakt snelheid, wanneer houdt dat weer op?
Ja, het lastige is natuurlijk dat er nooit iemand bij is.
Nee.
En dat zijn ook de grote vragen in dit soort scenario's. Van ja, wat zou er gebeurd kunnen zijn? Maar laten ze 1 of 2 etmaal zijn en dan zinkt het lichaam weer. En dan vind je dat ook niet meer terug. Ja. Dan komt er niet nog een keer boven en laat een keer 3 etmalen zijn. Maar ja, dan houdt het waarschijnlijk ook wel op.
Ja. Dus uiteindelijk zinkt het altijd.
Ja, tenzij het weer ergens aan blijft haken.
Ja.
Waterspiegel. Nou ja, dat zou kunnen, maar goed. Ja. In de regel dan verdwijnt het op de bodem.
Ja, uiteindelijk. Het gebeurt in de winter. Wat is de invloed van temperatuur?
Oh, die is ontzettend belangrijk. Als je, ja, ik weet de watertemperatuur van die dag natuurlijk niet. Maar stel dat het nou een graad of 4 is geweest, de watertemperatuur. Dan kan het zomaar 24 dagen zijn voordat de stoffelijk overschot boven komt.
Zo.
En dat is, ik weet niet in hoeverre of in die tijd, in die periode, die kennis al beschikbaar was. Mm. Wij hebben in de 20, 21 jaar dat we bestaan, hebben we een logboek bijgehouden van wat zijn de vermissingszaken, waar zijn we bij geweest, waar hebben we het slachtoffer niet teruggevonden, wat was de watertemperatuur, dat hebben we iedere keer opgemeten. En Iedere keer als slachtoffer teruggevonden werd, hebben we dat in kaart gebracht. Nou, er komt dan een bepaalde curve uit na 20 jaar. Dus die informatie die is ook redelijk betrouwbaar. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Maar ik kan me voorstellen dat als in 1961 een week visueel gezocht is naar Albert, dat men gedacht heeft van, nou ja, hij is hier niet meer. Dus dat er wat minder alert is geweest in die tijd.
En toen hij uiteindelijk naar boven kwam, was niemand er meer scherp op. Stel dat dat gebeurd had.
Nee, goed, dan moet je natuurlijk al het geluk hebben, voor zover je van geluk kunt spreken, dat je dan het slachtoffer het stoffelijk overschot ziet.
Ja.
Het kan net zo goed dat het ergens onder de kant zit, ergens onder de kade, ergens onder een, tegen een dukdal of aan, noem het maar, dat je helemaal niet ziet.
Wat heb jij zelf meegemaakt aan ervaringen met lichamen die ver afgedreven zijn?
We waren, ik weet niet eens precies meer welk jaartal of het was, maar ongeveer een jaar of 10 geleden in Zeeland met de hele ploeg aan dreggen. Er was een zandschip omgeslagen. Schipper die was vermist. We zijn daar begonnen samen met het LTOZ. En halverwege de dag kregen we melding dat in Limburg stond ergens langs het water een rollator van een bejaarde meneer. En de kans was heel groot dat die te water was geraakt. Ik ben samen met een collega via België naar Zuid-Limburg gereden. Een paar uur later kom je eraan. Op de locatie waar de rollator staat. En we krijgen een telefoontje van een paar kilometer verderop drijft de slachtoffer. Dus eigenlijk binnen een halve dag was die al een paar kilometer verderop.
Zo.
Die heeft waarschijnlijk lucht in de longen gehad of drijvende kleding met drijfvermogen.
Ja.
Als dat gebeurt, dan kan het snel gaan.
Ja. Wat zijn de scenario's in het geval van Albert Romkes? Wat kan er gebeurd zijn als je in scenario's denkt?
Albert is gaan drijven. Is boven gekomen. Niemand heeft geconstateerd. Vervolgens 1, 2, 3 maal later weer afgezonken naar de bodem en wordt niet teruggevonden.
Dat is 1.
Dat is 1. 2 is dat hij is vastgeraakt ergens aan en vervolgens niet boven is gekomen. 3 is een optie dat het door de scheepvaart dat het lichaam is meegenomen, dat hij daaraan vast is blijven zitten en vervolgens op een heel andere locatie is losgeraakt en vervolgens misschien wel gevonden, maar buiten het zichtveld van het gebied waar het gebeurd is. Dus mensen die daar het stoffelijk overschot aangetroffen hebben, weten niet wie de persoon zou kunnen zijn. Misschien wel ergens begraven, ver buiten dat gebied. En 4 is dat door de drukke scheepvaart of door de scheepvaart hij in aanraking gekomen is met een schroef.
Ja.
En dat betekent dus dat er van het lichaam misschien wel niks overblijft.
Ja. En is er te zeggen wat het meest aannemelijke scenario is, wat het vaakst voorkomt, of is dat?
Nee, voor mij niet. Nee, absoluut niet.
Nee. Want nogmaals, je bent er vaak niet bij.
Je bent er nooit bij, want als je er wel bij bent,
Dan
krijg je dit soort, dan krijg je zo'n podcast niet.
Een vraag van collega Ruben Romkes.
Ik ben wel even benieuwd. In scenario 5 is dat wel eens voorgekomen bij jullie. Dat het vermoeden er is dat het slachtoffer verdronken is. Maar dat hij toch nog ergens opduikt, levend en wel.
Ja, dat is meerdere keren op voorgekomen. Ja. Ja. We hebben een zoekactie gehad bij de Stichtse Brug. En een week later werd ik gebeld. Daar werd echt alles uit de kast gehaald. Van KNRM, helikopters, de hele dag dreggen. En vervolgens een week later word je gebeld dat de betreffende persoon in Spanje is gesignaleerd op een terrasje. Met een koud glas bier voor hem. En we hebben het verschillende keren meegemaakt dat de persoon in kwestie niet in het water lag, maar suïcidaal was en ergens op het land terug wordt gevonden. Hmm. Al dan niet levend.
Ja.
Ja. Maar ik denk dat optie 5 wel de meest interessant is. Want ik heb ook begrepen dat iemand nog heeft geprobeerd om reddingsmiddelen toe te gooien, toe te werpen.
Ja.
Ja. Dan is de kans niet zo groot dat je, als je dat niet haalt, dat je levend uit het water komt.
Nee, nee. Dat zou alleen kunnen, denk ik, als iedereen in een complot zou zitten.
Ja.
Ja. Ja. Als je met afspreekt van jullie vertellen het verhaal dat ik overboord ben gevallen, maar ik ga. Ja. Nou, ik denk ook niet dat wij met zo'n scenario rekening houden. Scenario's. Daar loopt het verhaal van Pieter Keuter dus op uit. En van de vier realistische scenario's is alleen in het geval dat hij ergens anoniem begraven is, dus nog een kans dat we Albert terug kunnen vinden. We kunnen ons nu dus volledig op dat scenario concentreren. Bovendien weten we dat het zoekgebied groot is. Duitsland, maar ook Nederland. Maar waarschijnlijk niet de Noordzee. Het is tijd voor uitgebreide research. We besluiten de zoektocht naar het mogelijke anonieme graf van Albert op twee manieren aan te pakken. 1. We benaderen gemeenten langs de Rijn in Duitsland en de Rijn en de diverse vertakkingen in Nederland. 2. We zoeken op websites met begraafplaatsen naar anonieme graven. Om te onderzoeken of Albert ergens begraven kan liggen, heb ik de assistentie ingeroepen van collega Annette Bakker. Geen familie trouwens, er heten meer mensen Bakker op Urk. En ik heb Annette gevraagd of zij gemeenten in Nederland wil benaderen waar mogelijk een anonieme graf van Albert zou kunnen liggen. Annette, welkom.
Dankjewel.
Over welk gebied hebben wij het eigenlijk?
Nou, dan hebben we het over het gebied van gemeentes die grenzen aan de Rijn, de Waal, de Lek en de IJssel. En de reden daarvoor is dat de Rijn die komt Nederland binnen en die vertakt zich dan vervolgens in deze rivieren. Mm-hmm. Dus dat leek ons het meest interessante gebied om te onderzoeken.
Ja, en dat is dus een groot deel van Nederland.
Ja.
Ja, er is ook een deel waar we dus niet hoeven te zoeken. Welk deel is dat zo'n beetje?
Dat is de Maas.
Ja.
Omdat de Rijn die vertakt niet per se in die rivier.
Nee. Dus. Nee. Nee, dat is fysiek onmogelijk.
Ja.
Ja. Waar eindigt het zoekgebied eigenlijk?
Nou, het zoekgebied eindigt ongeveer in de Noordzee.
Ja, dus vanaf het moment dat de Rijn Nederland binnenkomt tot aan de Noordzee.
Ja.
Ja, en de IJssel, die eindigt in het IJsselmeer. Dus dat is best een groot gebied.
Ja.
Je bent gemeenten gaan benaderen.
Mm-hmm.
Hoeveel gemeenten hebben wij het over?
Dan hebben we het over 57 gemeentes in totaal.
57?
Ja.
Ja. Okay. En hoe heb je die benaderd?
Nou, ik heb in mijn mailtje gevraagd om een overzicht van alle anonieme graven in die gemeente in de periode 1961 tot heden.
Mm-hmm.
En in die mogelijk ook per onbekende doden de vindplek en de vinddatum.
Ja.
Dus daar ben ik mee begonnen.
Ja.
Ja.
Hoeveel gemeenten hebben gereageerd?
Nou, in eerste instantie reageerden 36 gemeentes.
Van de
57.
Ja.
Dus in principe wel het merendeel.
Ja.
Maar daar waren we natuurlijk niet tevreden mee. Dus toen hebben we de ontbrekende, dat waren dus 21 gemeentes, hebben we een herinneringsmailtje gestuurd. En zo had ik na ongeveer 2 maanden na mijn eerste mail wel van de merendeel van de gemeentes een reactie gekregen.
Hoeveel hebben er nog niet gereageerd?
Nou, we zijn wel een stuk of 10, 12 uiteindelijk nog.
Oké. Okay.
Die niet gereageerd.
Er zijn gewoon 10, 12 gemeenten in ons land.
Ja.
Die na 2 keer... het niet voor elkaar krijgen om even te reageren.
Nee, ja, precies.
Dat is spijtig.
Ja. Ja.
Misschien een andere keer maar eens even de namen noemen, maar dat is echt, vind ik vreemd. Maar van de gemeenten die wel gereageerd hebben, wat waren de reacties?
Ja, de meest voorkomende reacties waren dat er kortweg geen anonieme graven in die gemeente waren.
Mm-hmm.
Of dat er geen overzicht was in de gemeente van het aantal anonieme graven. Ja, een enkele keer werden we doorverwezen naar particuliere of kerkelijke begraafplaatsen.
Mm-hmm.
Nou, in de gemeente Altena lag sinds 1966 wel een onbekende drenkeling begraven.
Mm-hmm.
Maar dat bleek een vrouw te zijn, dus
ja.
Daar konden we helaas ook niet veel mee.
Ja. Was er ook een gemeente die verder zei van ja, wij hebben een mogelijke anonieme dode die het onderzoek waard is?
Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet.
Nee. Maar wil dit nou zeggen dat Albert daar niet begraven kan liggen, ergens in Nederland?
Nou, ik denk niet per se. Het zou alsnog wel mogelijk kunnen zijn.
Mm-hmm.
Maar omdat er natuurlijk ook gemeenten zijn die helemaal niet gereageerd hebben.
Ja.
Ja, en ik had soms ook een beetje het idee dat sommige gemeenten misschien niet per se heel veel moeite deden voor ons. Dat die een beetje kort waren met de reactie van, nou ja, nee, we hebben geen overzicht. Of, nou ja, een beetje te kort door de bocht leek me dat. Dus misschien als ze iets meer moeite zouden doen voor ons, dat het nog wel mogelijk zou zijn om...
Ja. Maar het is dus niet zo dat elke gemeente gewoon een lijstje heeft van dit zijn onze anonieme graven?
Nee, blijkbaar niet.
Nee. Dat is gewoon in heel veel gemeentes geen overzicht of doorverwijzen naar, ja, vraag maar even bij de kerk.
Ja.
Vraag maar even.
Precies.
En nou is het natuurlijk helemaal niet gezegd dat als Albert ergens is aangespoeld, dat het in Nederland is.
Mm-hmm.
Want hij is het stuk Duitsland waar de Rijn doorloopt. Dat is echt een lang stuk. Dus misschien is het nog wel aannemelijker dat als hij is aangespoeld, dat het in Duitsland was. Heb je daar ook onderzoek kunnen doen?
Ja, dat was eigenlijk deel 2 van dit onderzoek. Na contact met de Nederlandse gemeentes heb ik een Duitse mail opgesteld. En deze heb ik verstuurd naar zogeheten landkreisen.
Mm-hmm.
Dat zijn districten die bestaan uit een aantal samenwerkende gemeentes.
Ja, oké.
Ja.
Hoeveel zijn dat er?
Dat waren er 9 in totaal.
9?
Ja.
Oké, dus grote gebieden,
ja.
Allemaal langs de Rijn?
Ja, die lagen allemaal in het gebied waar Albert overboord is geslagen.
Ja, ja. Nou ja, en tot aan Nederland eigenlijk,
ja.
Hè? Ja, ja,
ja.
Van Bonn tot aan Nederland.
Ja.
Oké, dus dat is wel overzichtelijk. 9 kreisen,
mm-hmm.
Landkreisen. Hoeveel hebben er gereageerd?
In eerste instantie dacht ik iets van 5.
Mm-hmm.
Toen heb ik ook weer een herinneringsmailtje gestuurd. En toen hebben er nog 2 gereageerd.
Okay.
Dus ook weer 2 die...
Ook hier,
ja.
Je zou verwachten, Duitse grondlichheid, dat is dus niet zo.
Helaas.
Ook daar zijn er organisaties die dat niet voor elkaar krijgen.
Ja.
De reacties die je wel kreeg, kon je daar wat mee?
Ja, meer dan bij de Nederlandse gemeentes had ik het idee.
Mm-hmm.
Ik vond het opvallend dat ik vrij snel en ook wel uitgebreide reacties terugkreeg. Zo was er een beheerder van de begraafplaats in Bonn.
Mm-hmm.
En die is voor ons echt op zoek gegaan en die stuurde een foto van het begraafregister mee. Nou, die foto hebben we op de redactie natuurlijk al een uitvoerig onderzoek onderworpen. En je zag dus een soort foto en aan de linkerkolom allerlei overlijdensregisternummers.
Mm-hmm.
En toen bij het nummer 1949 stond unbekannte männliche Leichen aus Rhein geborgen. Mm-hmm. Dus nou, dat was wel interessant natuurlijk.
Interessant.
Ja. En ook zijn sterfdatum stond erbij genoteerd. 27 juli 1963.
Ja.
En dat 2 weken later het lichaam was begraven. Ja, die eerste gegevens die kwamen overeen en die waren natuurlijk ook interessant. Maar ja, die sterfdatum klopte helaas niet.
Nee.
Dus dat was ook weer een doodspoor.
2 jaar later.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, en een tweede reactie was van de Kreise Leverkusen. Die liet weten dat er 1 Karel Rumkens gevonden is.
Ja.
Op zijn Duits.
Spannende naam, hè?
Ja.
Rumkens met O, of
ja.
O met puntjes en dan M-K-E-N-S.
Ja.
Karel.
Ja.
Ja. Klaas Albert Rumkens heette hij officieel volledig, onze Urker.
Ja, maar ja, helaas was ook deze Karel in januari 1963 pas als overleden opgegeven. Dus
ja.
Dat werd hem ook niet.
Mm-hmm.
Ja, en de laatste reactie was van een kreise die liet weten dat ze eigenlijk heel veel verschillende lijsten hadden.
Mm-hmm.
Voor verschillende jaren en weer verschillende registratiekantoren. En wat eigenlijk te veel werk zou zijn om ons al die lijsten toe te sturen, werden we welkom geheten op het stadsarchief in Bonn.
Mm-hmm.
Om daar verder zelfstandig onderzoek te doen.
Ja, dus daar zouden we nog heen kunnen om, om eens goed te gaan kijken.
Ja, ja ook omdat ze wel aangaven van, nou, er zijn wel een paar meldingen hier van onbekende lijken in diverse overlijdensregisters. Dus het zou zeker denk ik wel nuttig zijn om nog een bezoek te brengen aan dit archief.
Ja.
Ja, om zo misschien toch nog het antwoord te vinden op die vraag of Albert ergens gevonden is en zo ja, waar hij dan begraven is.
Ja. Dus, ja, conclusie. We hebben niet 1 locatie waarvan we zeggen, dat is de moeite waard om te onderzoeken.
Mm-hmm.
En we hebben eigenlijk nog heel veel witte vlekken.
Ja.
Want het is zeker aannemelijk dat er mensen zijn aangespoeld in de loop der jaren.
Ja.
En begraven.
Ja.
Collega Annette heeft ook onderzoek gedaan naar websites, zowel in Duitsland als in Nederland, waarop begraafplaatsen beschreven staan. Hoe ging dat precies in zijn werk? Waar moet ik dan aan denken?
Zowel in Nederland als in Duitsland zijn dus echt goede websites. Waarop dus alle graven zijn weergegeven. Dus je kan gewoon zoeken op het alfabet van A tot en met Z. En die zijn dan gewoon vooral bedoeld om personen daarop terug te vinden. Maar wat ook mogelijk is, je kan ook naar anonieme personen op zoek gaan. Want die houden dus ook bij op die websites.
Ja, als ik het goed heb, dat zijn voornamelijk vrijwilligers. Die gaan naar zo'n begraafplaats toe en die nemen echt elke graf, elke grafsteen op de foto.
Ja.
En je kan dan zoeken op achternaam en dan kun je foto aanklikken. Enorme database eigenlijk.
Ja, klopt.
Maar ook de anonieme graaf.
Ja.
En hoe heb jij het aangepakt?
Ik ben gewoon begonnen met het Nederlandse deel door te nemen. En dan is echt voor de anonieme graven bekijken. Dus inderdaad de foto aangeklikt als die erbij stond. Of de naam, of soms stonden er bijzonderheden bij. En daarna het Duitse deel. Mm-hmm. Dus eigenlijk vooral ook op de foto's gefocust. Die heb ik allemaal ook echt stuk voor stuk aangeklikt. Alleen, het was jammer dat gewoon heel vaak geen gegevens op die foto's te zien waren.
Ja, wat voor foto's zie je dan bijvoorbeeld? Wat zie je dan?
Je ziet bijvoorbeeld alleen een losse tegel liggen op het graf, zonder ook maar enige inscriptie of letters erop. Of je ziet een bloempotje staan of een paar steentjes. Ja. Dat is vaak het enige wat je terugziet op zo'n foto.
Ja. Zijn er ook graven bij waarvan je meteen weet van ja, dat kan hem niet zijn?
Ja, dat kwam ook wel voor, dat je echt gewoon dat je zag dat het hele nieuwe graven waren.
Ja.
Dat er bijvoorbeeld echt een nieuwe steen op lag. Of je zag soms wel een naam, dat je gewoon meteen kon zien van dit kan niet van Albert Romkes zijn, bijvoorbeeld.
Ja, ja. Kon je ook zoeken op jaartallen, dat je bijvoorbeeld kon kijken graven uit 1961, 62, die anoniem zijn?
Dat was wel mogelijk. Het kon niet altijd, maar je had wel de mogelijkheid om af en toe echt specifiek op een jaartal te zoeken.
Ja. Ja. Heeft het nou echt graven opgeleverd waarvan je denkt, dat zou hem zomaar kunnen zijn?
Één keer had ik wel een geval dat ik dus ook echt 1961 zag staan. Mm-hmm. Toen dacht ik, dit moet hem zijn, want ik zag ook iets van Romkes erbij staan. Dus ik dacht, nou heb ik hem.
Ja.
Dus ik klik erop en toen zag ik eigenlijk de foto van het vissersmonument.
Op Urk.
De steen. En ik dacht,
die zijn er nog... We helemaal teruggeleid naar het begin eigenlijk.
Ja, dus dat was heel jammer. Ja. Toen dacht ik ook echt even van...
We hebben hem.
Ja.
Maar het zou natuurlijk ook gek zijn als hij ergens onder de naam Romkes begraven ligt.
Ja.
Terwijl de familie van niets weet.
Ja.
Ja, dat kan eigenlijk niet.
Nee, dus dat was te mooi om waar te zijn ook.
Nee. Ja. Heeft dit nou concrete aanknopingspunten om te zeggen, dat graf moeten we gaan bekijken?
Nee, helaas niet eigenlijk. Ik heb geen één graf gezien dat ik echt dacht van, daar moeten we even naartoe.
Ja, ja. En je kan ook niet willekeurig elk graf in Nederland waar geen steen meer op ligt.
Nee.
Waarvan niet bekend is wie er ligt, gaan
doorzoeken.
Dat speelt in een hooiberg.
Ja, precies. Dat zou zo een zoektocht zijn. Want het waren ook echt gewoon echt de meeste van die graven, dat je gewoon echt geen aanknopingspunten had. Dat het gewoon heel... Ja, dus een leeg graf. Ja, die kun je allemaal afgaan, maar...
Nee, dat
is eigenlijk niet te doen.
Onbegonnen werk.
Ja.
Ja. Als het lichaam van Albert Romkes in de weken of maanden na het ongeval ergens is aangespoeld en anoniem begraven, dan moet er vast ergens iets van in een krant hebben gestaan. In Nederland kunnen we zoeken in de database delver.nl. Duitsland beschikt helaas niet over zo'n handige, allesomvattende openbare database voor de periode die wij onderzoeken. En dat maakt het meteen een stuk lastiger. Deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft wel een eigen krantendatabase, waarin met name lokale kranten opgenomen zijn. Het lijkt er echter op dat voor 1961 slechts een heel beperkt aantal titels is gedigitaliseerd. En daarin vinden we niets over het aanspoelen van een lichaam. We nemen ook contact op met de Kölner Stadtanzeiger, een grote krant uit de stad Köln. Dat is de eerste stad stroomafwaarts vanaf Bonn. Een behulpzame verslaggever kijkt voor ons in het archief en deelt mee dat hij helaas niets gevonden heeft. Ook contact met het Duitse Binnenvaartmuseum in Duisburg levert niets op. Ja, en het zoeken via Nederlandse gemeenten levert dus ook weinig informatie op over anoniem begraven drenkelingen. Wat gebeurt er als we simpelweg zoeken in Google Maps? Dat blijkt effectiever. We vinden langs de Rijn zoal twee begraafplaatsen. Eén in Millingen aan de Rijn en één in Pannerden. We gaan ter plekke kijken. We zijn aan de Zeelandse Straat in Millingen aan de Rijn. Het dorpje ligt een paar honderd meter verder. Ja, nog niet eens. En achter het dorpje loopt de Rijn. Maar aan deze kant van het dorpje, aan de binnenkant van het dorpje eigenlijk, aan de landzijde, ligt het de Drenkelingenbegraafplaats. En het is echt een heel klein begraafplaatsje. Ja, zo op het eerste oog zijn het gewoon twee grasvelden. Met wat bomen erop. Er staat een heel klein huisje aan de achterkant. Een bankje. En twee perken met graven ogenschijnlijk. Helemaal links achter op de begraafplaats is een perk met vier graven. Met vier oude stenen. Twee van die stenen, er staat gewoon een naam op. Er zijn mensen overleden in 1929. En de andere, dat is niet eens te zien, ik denk volgens mij ook jaren 20. En dan een kruis zonder naam erop. Helemaal groen, verweerd kruis. En dan nog een graf wat gemarkeerd wordt door een hele grote, heel groot basaltblok. En een wat kleine blok er bovenop. En er staat ook een windkaars bij. Ja, dit zouden anonieme graven kunnen zijn van drenkelingen. Verder informatie ontbreekt. Geen bordje, geen uitleg. Ook online heb ik nog niks kunnen vinden. Dus ook niet wie deze plek runt. Of wie hier verantwoordelijk voor is. De naam doet vermoeden dat hier dus mensen begraven liggen die in de Rijn zijn gevonden. En de Rijn is echt hier maar een paar honderd meter verderop. Misschien een kleine kilometer. Meer is het niet. Het is eigenlijk het net over de grens. Dus ja, dit is eigenlijk de plek waar de Rijn net Nederland is ingekomen. En daar vind je dus deze plek. Nou, we lopen even naar het andere perk. Het perk is net zo groot. Ja, je zou denken dat hier drie graven zijn. Want er staan drie identieke windlichten. Het eerste graf, er ligt alleen een... Ja, wat is dat? Een soort beeldje van een kever. Een soort, het lijkt metaal. Het tweede staat een simpele tak met daar een zilverkleurige crucifix op bevestigd. En het derde is ook gemarkeerd met zo'n beeldje van een liggende kever. Nee, het is geen kever. Het is een insectachtig iets. Ja, bijzonder. Ja, dit roept meer vragen op dan het beantwoord. En we waren hier natuurlijk naartoe gekomen met het idee... Ja, als Albert ooit gevonden is, dan is hij ergens begraven. En dan zou het hier kunnen zijn. Dus als Albert in Nederland is gevonden, net over de grens van Duitsland en Nederland, net aan de Nederlandse kant. Als hij hier gevonden is, dan zou hij hier begraven kunnen zijn. Maar ja, dat is een hele grote als. Van een vrijwilliger van de heemkundekring krijgen we uiteindelijk informatie over de Drenkelingenbegraafplaats in Millingen. De huidige begraafplaats bestaat sinds 1970. Hiervoor was er een andere locatie waar volop drenkelingen begraven zijn in de loop der tijd. Die begraafplaats is in 1969 echter geruimd. Registratie van die begrafenissen werd gedaan door de gemeente Millingen aan de Rijn, die in 2015 fuseerde tot de gemeente Berg en Dal. Ook die gemeente is door ons aangeschreven, helaas zonder resultaat. Het is een pijnlijke conclusie. Bij onze zoektocht naar anoniem begraven drenkelingen hebben we het meeste gehad aan goedwillende vrijwilligers en aan Google Maps. Maar de gemeenten, de instanties die anonieme drenkelingen moeten registreren, die geven niet thuis. Uiteraard zoeken we ook in Nederlandse kranten naar berichten over anonieme waterdoden. De zoekterm stoffelijk overschot levert alleen al in 1961 een paar duizend treffers op. We worstelen ons door een trieste dwarsdoorsnede van dat jaar. Wat opvalt is dat bij vermissingen in het water heel vaak kort daarop een bericht volgt over het aantreffen van het lichaam. Een andere macabere observatie is dat het gebrek aan zwemonderwijs destijds tragische gevolgen kon hebben. Een enkel warm weekend in juli kon zomaar tot meer dan 20 verdrinkingen leiden. In het AD van 6 april 1961 komen we een bericht tegen over de vondst van het lichaam van een jonge man in de IJssel bij Serenbroek, een dorp vlakbij Kampen. Dat zou Albert kunnen zijn. Maar enkele dagen later wordt gemeld dat het ging om een 11-jarige jongen die zo'n 8 maanden eerder overboord was gevallen in de buurt van Olst, een plekje ten zuiden van Zwolle. Dan een bericht dat rond 16 augustus 1961 in meerdere kranten staat. Op het Noordzeestrand, 3 kilometer ten zuiden van Zandvoort, is door bramenplukkers het lichaam van een man aangetroffen. Het lichaam verkeerde in verregaande staat van ontbinding. In de kranten van de weken erop verschijnt geen bericht over identificatie. Het is misschien ver gezocht, maar technisch gezien is het mogelijk dat het hier om Albert gaat. We nemen contact op met de gemeente Zandvoort. En na enkele dagen krijgen we al bericht. De gemeente heeft geen informatie bewaard. Het is te lang geleden. We worden doorverwezen naar de vrijwilligers van het Oudheidkundig Genootschap. In de volgende aflevering trekken we een uitspraak na die Albert Romkes vlak voor zijn overlijden gedaan zou hebben. Volgens zijn verloofde Gerda zei hij toen dat al zijn vrienden verdronken waren. Over welke vrienden had hij het?
Later in de week kreeg ik nog een ansichtkaart met mijn trouwtekst erop. Die had hij nog op de beurs in Breskes gedaan toen zij daar losten. Maar toen de kaart aankwam, was hij inmiddels verdronken.
Het donkerde mij het argste vrezen. Wat is, of niet is, of kan wezen. Die hoop is soms als donkere wolken raden. Ik vouw dan weer mijn koude bange aden.
De Verdwenen Stuurman is een podcast van het Urkerland. Gemaakt door Ruben Romkes en door mij, Jelle Bakker. Ondersteund door de rest van onze redactie. En met dank aan Fokke Hoekstra voor de muzikale bijdrage. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door De Wit Assurantiën, adviseurs in risicobeheer.